Welkom bij Radio Maria.
In naam van Vader, del Figlio en dello Spirito Santo.
Amen. In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het moment waar we de mogelijkheid krijgen om een blik te werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Vandaag gaan we onder meer stilstaan bij een boodschap die de kardinaal staatssecretaris, dat is kardinaal Pietro Parolin, in naam van paus Franciscus, gestuurd heeft aan monseigneur Francesco Lambiasi. En dat ter gelegenheid van de ontmoeting voor vriendschap tussen de volkeren, 42e keer trouwens dat dit wordt georganiseerd, en die in Rimini zal gevierd worden. Die boodschap, daar hoort u een vertaling van. We staan ook kort stil bij het overlijden van de Poolse aartsbisschop en Palotijn, Henryk Hozer. En we gaan luisteren naar de catechese die paus Franciscus heeft gegeven tijdens de generale audiëntie van woensdag 18 augustus en die u ook voor een deel nog kon meevolgen tijdens Radio Vaticaan Live. Voordat de paus zijn meditatie gaf, kregen de aanwezige gelovigen en pelgrims een lezing te horen uit de Heilige Schrift, en meer bepaald uit de brief van de Heilige Apostel Paulus aan de Galaten. En dat is ook het onderwerp van de catechetische reeks die paus Franciscus een aantal weken geleden is begonnen. De tekst en de lezing die luidt als volgt. Voordat het geloof kwam, stonden wij onder bewaking van de wet, opgesloten tot het geloof zou worden geopenbaard. De wet is dus voor ons een oppasser geweest tot de komst van Christus, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden door het geloof. Maar nu het geloof is gekomen, staan wij niet langer onder de oppasser. Het is een passage die genomen is uit het derde hoofdstuk, en meer bepaald versen 23 tot en met 25, uit die brief dus van de heilige apostel Paulus aan de Galaten. We gaan luisteren naar de catechese die paus Franciscus heeft gegeven.
Fratelli e sorelle, buongiorno. San Paolo, innamorato di Gesù Cristo,
de heilige Paulus, die volledig verliefd was op Jezus Christus en die duidelijk begreep wat de verlossing was, leerde ons dat de kinderen der belofte, dat wil zeggen wij allen, gerechtvaardigd zijn door Jezus Christus, niet onder de oppassing van de wet staan, maar geroepen zijn tot de veel eisende levenswijze in de vrijheid van het evangelie. Maar de wet is er wel. Maar het bestaat op een andere manier. De wet zelf, de 10 geboden, maar op een andere manier, omdat zij op zichzelf niet kunnen rechtvaardigen of verlossen zodra de Heer Jezus is gekomen. En daarom wil ik in de catechese van vandaag dit uitleggen. We vragen ons af, wat is volgens de brief aan de Galaten de rol van de wet? In de passage die we zojuist hebben gehoord, beweert Paulus dat de wet als een pedagoog is geweest. En dat is een prachtig beeld. Dat van de pedagoog, waarover we het ook in de laatste audiëntie hebben gehad, een beeld dat het verdient om in zijn juiste betekenis begrepen te worden. De apostel lijkt de christenen voor te stellen dat zij de heilsgeschiedenis in tweeën delen. En ook zijn persoonlijke geschiedenis. Er zijn twee momenten. Voordat men gelovig wordt in Jezus Christus en na het ontvangen van het geloof. Centraal staat de gebeurtenis van de dood en de verrijzenis van Jezus, die Paulus predikte om geloof te wekken in de Zoon van God, de bron van de verlossing. En in Christus Jezus worden wij gerechtvaardigd. Wij zijn gerechtvaardigd door het onvoorwaardelijke geloof in Christus Jezus. Daarom is er, uitgaande van het geloof in Christus, een voor en een na, met betrekking tot de wet zelf. Want de wet is er, de geboden zijn er, maar er is een houding voor de komst van Jezus en daarna. De voorgeschiedenis wordt bepaald door het onder de wet zijn. En wie de weg van de wet ging, werd gered, werd gerechtvaardigd. De volgende, na de komst van Jezus, moet geleefd worden in navolging van de Heilige Geest. Het is de eerste keer dat Paulus deze uitdrukking gebruikt, onder de wet zijn. De betekenis impliceert het idee van een negatieve dienstbaarheid, typisch voor slaven. Ondergeschikt zijn. De apostel maakt het expliciet door te zeggen dat wanneer men onder de wet staat, het is alsof men in de gaten wordt gehouden en wordt opgesloten, een soort preventieve hechtenis. En deze tijd, zegt Paulus, heeft een lange tijd geduurd, van Mozes tot de komst van Jezus, en wordt bestendigd zolang men in zonde leeft. Het verband tussen de wet en de zonde zal door de apostel op een meer systematische wijze worden uitgelegd in zijn brief aan de Romeinen, die enkele jaren na de brief aan de Galaten is geschreven. Kortom, de wet leidt ertoe overtreding te definiëren en de mensen bewust te maken van hun zonde. U heeft dit gedaan, daarom zegt de wet, de 10 geboden, dit. U bent in zonde. De ervaring leert immers dat het voorschrift overtredingen in de hand werkt. Zo schrijft hij in de brief aan de Romeinen, toen wij nog in de zwakheid van het vlees waren, werden de zondige hartstochten, gestimuleerd door de wet, in onze leden losgelaten om vrucht te dragen voor de dood. Maar nu wij gestorven zijn aan datgene wat ons gevangen hield, zijn wij door de wet vrijgemaakt. Waarom? Omdat de rechtvaardiging van Jezus Christus is gekomen. Paulus zet zijn visie op de wet uiteen. De angel van de dood is de zonde en de kracht van de zonde is de wet. Een dialoog. Je staat onder de wet en je bent daar met de deur open voor de zonde. In dit verband krijgt de verwijzing naar de pedagogische rol van de wet haar volle betekenis. Maar de wet is de pedagoog die je waarheen leidt? Naar Jezus. In het school, het onderwijs van de oudheid had de pedagoog niet de functie die wij hem vandaag toeschrijven, namelijk de opvoeden van een jongen of een meisje, te ondersteunen. In plaats daarvan was hij een slaaf. Wiens taak het was, de zoon van de meester naar de onderwijzer te begeleiden en hem dan naar huis te brengen. Zo moest hij hem beschermen tegen gevaren, over hem waken, opdat hij zich niet slecht zou gedragen. Zijn functie was dus eerder disciplinair. En toen de jongen volwassen werd, stopte de pedagoog met zijn taken. De pedagoog, naar wie Paulus verwijst, was niet de onderwijzer, maar degene die de jongen naar school begeleidde, toezicht op hem hield en hem naar huis bracht. Door in deze termen naar de wet te verwijzen, kan Paulus de functie ervan in de geschiedenis van Israël verduidelijken. De Torah, dat wil zeggen de wet, was een daad van grootmoedigheid van God jegens zijn volk. Na de uitverkiezing van Abraham was de andere grote daad de wet, het bepalen van de weg vooruit. Ja, het had beperkende functies, maar tegelijkertijd had het volk beschermd, opgeleid, gedisciplineerd en gesteund in hun zwakheid, vooral beschermd tegenover het heidendom. Er waren zoveel heidense opvattingen in die dagen. De Torah zegt, er is één God en Hij heeft ons op onze weg gezet. Een daad van goedheid van de Heer. En zeker, zoals ik al zei, had Hij limiterende functie, maar tegelijkertijd heeft Hij het volk beschermd, opgeleid, gedisciplineerd en gesteund in hun zwakheid. En daarom staat de apostel later stil bij de beschrijving van het stadium van minderjarigheid. Hij zegt, zolang de erfgenaam een kind is, verschilt hij in niets van een slaaf, hoewel hij meester is over alles. Maar hij is afhankelijk van voogden en rentmeesters tot de door zijn vader vastgestelde termijn. Zo waren ook wij, toen wij kinderen waren, slaven van de elementen van de wereld. Kortom, de overtuiging van de apostel is dat de wet zeker een positieve functie heeft. Dus, als pedagoog. Maar het is een functie die beperkt is in de tijd. De duur ervan kan niet langer worden verlengd, omdat hij samenhangt met de rijping van het individu en zijn keuze voor vrijheid. Zodra men tot geloof komt, heeft de wet haar propedeutische waarde uitgeput en moet zij plaatsmaken voor een andere autoriteit. Maar wat betekent dit? Dat wij, als de wet eenmaal voorbij is, kunnen zeggen, geloven wij in Jezus Christus en doen we maar wat we willen? Nee. De geboden zijn er, maar zij rechtvaardigen ons niet. Wat ons rechtvaardigt, is Jezus Christus. En de geboden moeten worden onderhouden, maar zij schenken ons geen rechtvaardigheid. Er is de gratuïteit van Jezus Christus, de ontmoeting met Jezus Christus, die ons gratuït rechtvaardigt. De verdienste van het geloof is Jezus te ontvangen. De enige verdienste, het openen van het hart. En wat doen we met de geboden? Wij moeten ze in acht nemen. Maar het is een hulpmiddel om tot de ontmoeting te komen met Jezus Christus. Deze leer over de waarde van de wet is zeer belangrijk en verdient om zorgvuldig te worden overwogen, om niet in misverstanden te vervallen en verkeerde stappen te zetten. Het zal ons goed doen ons af te vragen of wij nog steeds leven in de periode waarin wij de wet nodig hebben, of dat we ons er juist terdege van bewust zijn dat we de genade hebben ontvangen om kinderen van God te worden en in liefde te leven. Hoe moet ik leven? In de angst dat als ik dit niet doe, dat ik naar de hel ga? Of leef ik ook met die hoop, met die vreugde over de gratuïteit van de verlossing in Jezus Christus? En dat is een mooie vraag. En ook de tweede, veracht ik de geboden? Nee, dat doe ik niet. Ik neem ze in acht, maar niet als absolutisme, omdat ik weet dat wat mij rechtvaardigt, Jezus Christus is. Ja, Paus Franciscus maakt hier een sterke bedenking eigenlijk over de wet en dus in het verlengde daarvan de 10 geboden. Het is zo dat de wijze waarop dat de apostel Paulus zijn woorden gebruikt en overweegt en duidelijk maakt welke taal hij hanteert in die brieven, dat is natuurlijk niet toevallig. Dat is duidelijk gekozen. Heel vaak zijn we ons niet meer bewust van bepaalde woorden die uit die tijd, ja, zeg maar, gekend waren door de Galaten en door andere volkeren, maar waar wij de betekenis een beetje van verloren zijn of het anders hebben leren definiëren in de loop van de geschiedenis. Dat is ook eigen aan een taal natuurlijk, dat ze evolueert en dat ze verandert. De paus zet hier, als het ware, samen met de apostel Paulus, de puntjes op de i. Wat een pedagoog is. Hij is iemand die de jongen of het meisje dat onderweg was naar de meester, naar de onderwijzer, begeleidt om hem te beschermen. Om hem, zeg maar, de raad te geven die nodig is om van huis naar de meester, als het ware, geen slechte dingen te doen. Want als hij slechte dingen doet, gaat hij niet langer op weg naar de meester. En zal hij ook niet tot de ontmoeting met de meester komen. En zal hij ook niets leren. Met andere woorden, de wet en de 10 geboden, die zijn er als richtingwijzers om tot de ontmoeting met Christus te komen. De paus zegt eigenlijk van, we moeten geen soort van onnoembare angst hebben voor, ja, ook momenten van zwakheid of wanneer we niet gehoorzaam zijn aan die geboden. Want het is Jezus die ons rechtvaardigt. Met andere woorden, wij weten dat wanneer we de wet volgen, dat we zo tot ontmoeting met Christus komen. En dus ook de finale ontmoeting met Christus, de hemel. Wanneer wij dat niet doen, ja, dan doen wij slechte dingen, gaan we niet langer op weg naar de meester en zullen we ook geen wijsheid ontvangen en zullen we niet groeien in goddelijk leven. Dat goddelijk leven in ons, dat kan groeien en dat is eigenlijk de heiligheid. Maar onze verlossing ligt niet in de wet, ligt niet in het volgen van de 10 geboden. Onze verlossing ligt in Jezus Christus. En dat is heel belangrijk om dat mee te nemen. Wij hebben het sacrament van de biecht. Wij hebben de mogelijkheid om gewoon naar een priester toe te gaan, ons oprecht berouw uit te spreken, een werk van boetedoening te ontvangen, om het kwaad dat we hebben aangericht te herstellen en gewoon opnieuw te beginnen. God is het bijna als het ware al vergeten wat we hebben gedaan wanneer we met een oprecht berouw tot hem naderen. De paus benadrukt hier het belang van dat te beseffen, dat onze verlossing in Jezus Christus ligt. En de wet dient daarbij als een pedagoog om ons op weg te helpen, om ons te begeleiden tot de ontmoeting met Jezus Christus. We mogen ons in de toekomst ongetwijfeld aan nog meer van deze diepzinnige catechese verwachten, waar de paus de leidraad van de heilige apostel Paulus gebruikt om onder andere over de wet te mediteren en ook over het belang van de wet en de 10 geboden en de rol van Jezus Christus in ons leven. We gaan er even tussenuit met wat muziek en daarna kom ik graag bij u terug en staan we nog stil bij de boodschap die de kardinaal-staatssecretaris heeft gestuurd aan Monsignor Francesco Lambiasi ter gelegenheid van de 42e editie van de ontmoeting voor vriendschap tussen de volkeren die plaatsvindt in Rimini. Dat is voor zo dadelijk.
Ik verlang naar u, ik verlang naar de waarheid, en die vind ik bij u, en dat geeft me rust. Ik wil het schreeuwen van de daken, mensen, mensen, laat je raken. Het is te mooi om waar te zijn, te mooi om waar te zijn. U geeft mij alles wat ik nodig heb. Dat geloof ik en daar mag ik op vertrouwen. Uw wegen zijn soms ondoorgrondelijk, maar Heer, op u wil ik mijn leven bouwen.
Welkom bij Radio Maria.
En zoals beloofd, beste luisteraars, gaan we nog even kijken dus naar de boodschap die door de kardinaal-staatssecretaris Pietro Parolin in naam van de heilige vader Paus Franciscus gestuurd is aan Monsignor Lambiasi ter gelegenheid van de 42e editie van de ontmoeting voor vriendschap tussen de volkeren in Rimini. De heilige vader is verheugd dat de ontmoeting voor vriendschap tussen de volkeren opnieuw in real life kan plaatsvinden en zendt u, de organisatoren en alle deelnemers, zijn groeten met de wens op een vruchtbare afloop. De gekozen titel, De moed om ik te zeggen, ontleend aan het dagboek van de Deense filosoof Søren Kierkegaard, is bijzonder veelzeggend op een moment dat we op het juiste spoor moeten beginnen, om de kans die de pandemische crisis biedt niet te laten liggen. Herstarten is het woord, maar het gebeurt niet automatisch, want vrijheid is betrokken bij elk menselijk initiatief. Zoals Benedictus de 16e ons in herinnering bracht, vrijheid veronderstelt dat in fundamentele beslissingen ieder mens een nieuw begin is. Vrijheid moet altijd opnieuw worden veroverd omwille van het goede. In die zin is de moed om risico's te nemen eerst en vooral een daad van vrijheid. Tijdens de eerste lockdown riep Paus Franciscus iedereen op tot de uitoefening van deze vrijheid. Erger dan deze crisis is alleen het drama van het verspillen ervan. De pandemie heeft weliswaar tot fysieke afstand geleid, maar heeft de persoon, ieders ik, opnieuw centraal gesteld en in veel gevallen fundamentele vragen over de zin van het bestaan en het nut van het leven, die te lang sluimerend waren, of erger nog, gecensureerd, opnieuw aan de oppervlakte gebracht. Het heeft ook een gevoel van persoonlijke verantwoordelijkheid gewekt. Velen hebben dit in verschillende situaties meegemaakt, geconfronteerd met ziekte en pijn, geconfronteerd met het ontstaan van een behoefte, hebben vele mensen niet geaarzeld en gezegd: hier ben ik. De maatschappij heeft een vitale behoefte aan mensen die verantwoordelijk aanwezig zijn. Zonder een persoon is er geen samenleving, maar een toevallige samenkomst van wezens die niet weten waarom zij samen zijn. De enige lijm die overblijft zou het egoïsme van berekening en eigenbelang zijn dat ons onverschillig maakt voor alles en iedereen. Bovendien geven de afgodendiensten van macht en geld de voorkeur aan het omgaan met individuen in plaats van met personen. Dat wil zeggen met een ik dat gericht is op zijn eigen behoeften en subjectieve rechten in plaats van een ik dat open staat voor anderen en ernaar streeft het wij van broederschap en sociale vriendschap te vormen. De heilige vader waarschuwt onvermoeibaar met publieke verantwoordelijkheden tegen de verleiding om de persoon te gebruiken en af te danken wanneer hij niet meer nodig is, in plaats van hem te dienen. Na wat wij in deze tijd hebben meegemaakt, is het misschien voor iedereen duidelijker dat de persoon het punt is van waaruit alles opnieuw kan beginnen. Zeker, er moeten middelen worden gevonden om de samenleving terug in beweging te krijgen. Maar wat vooral nodig is, is iemand die de moed heeft om met verantwoordelijkheid en niet uit egoïsme yo te zeggen. Ik, die met zijn of haar eigen leven meedeelt dat de dag kan beginnen met betrouwbare hoop. Maar moed is niet altijd een spontaan geschenk en niemand kan het zichzelf geven. Vooral in een tijd als de onze, waarin angst, die een diepe existentiële onzekerheid verraadt, zo'n beslissende rol speelt dat ze zoveel energie en impulsen blokkeert voor de toekomst, die vooral door jongeren steeds meer als onzeker wordt ervaren. In die zin waarschuwde de dienaar Gods, Luigi Giussani, voor een dubbel gevaar. Het eerste gevaar is de twijfel. Kierkegaard merkt op: Aristoteles zegt dat de filosofie begint met verwondering en niet, zoals in onze tijd, met twijfel. Systematische twijfel is als het ware het symbool van onze tijd. Het tweede bezwaar tegen de beslissing van het ego is gemeenheid. Twijfel en gemeenheid zijn onze twee vijanden, de vijanden van het zelf. Waar kan dan de moed vandaan komen om ik te zeggen? Het komt voort uit dat fenomeen dat ontmoeting heet. Alleen in het fenomeen van de ontmoeting wordt aan het ik de mogelijkheid gegeven om te beslissen, om zichzelf in staat te stellen, te verwelkomen, te erkennen. De moed om ik te zeggen wordt geboren in het aangezicht van de waarheid, en waarheid is een aanwezigheid. Vanaf de dag dat Hij vlees werd en onder ons kwam wonen, heeft God de mens de mogelijkheid gegeven om uit de angst te komen, het goede te vinden door zijn Zoon te volgen, die stierf en verrees. De woorden van de heilige Thomas van Aquino zijn verhelderend wanneer hij stelt dat het leven van de mens bestaat in de genegenheid die hem in hoofdzaak in stand houdt en waar hij de grootste voldoening vindt. De als kind zijnde relatie met de eeuwige Vader die zich aanwezig stelt in mensen die door Christus bereikt en veranderd zijn, geeft samenhang aan het ik, bevrijdt het van angst en stelt het open voor de wereld met een positieve instelling. Het genereert een wil tot het goede. Elke authentieke ervaring van waarheid en schoonheid zoekt haar eigen expansie. En elke persoon die een diepe bevrijding ervaart, verwerft een grotere gevoeligheid voor de noden van anderen. Door de mededeling ervan wortelt het goede en ontwikkelt het zich. Aldus Paus Franciscus in de apostolische exhortatie Evangelii Gaudium, punt 9. We gaan daar zo meteen mee verder. Maar alvorens we dat gaan doen, bidden we eerst samen met de paus het Angelus en gaan dan nog even verder in deze boodschap gericht aan de mensen die zullen samenkomen in Rimini. Dat is hoor, zo dadelijk.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Et concepite Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et abitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi Filii Tui, incarnationem cognovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunque et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
En zo, beste luisteraars, na dit gebedsmoment met Paus Franciscus, kunnen we nog even verder gaan in zijn denkpatroon dat hij opbouwde in die boodschap die hij gericht heeft aan Monsignor Lambiasi. En waar hij dus sprak over de moed. En het is de ervaring, zegt hij, die de moed van de hoop brengt. De ontmoeting met Christus. Zich laten grijpen en leiden door zijn liefde, verruimt de horizon van het bestaan, geeft het een vaste hoop die nooit teleurstelt. Het geloof is geen toevluchtsoord voor mensen zonder moed, maar het is de verruiming van het leven. Het doet ons een grote roeping ontdekken, de roeping om te beminnen, en verzekert ons dat deze liefde betrouwbaar is, dat het de moeite waard is om ons eraan over te geven, omdat haar fundament gevonden wordt in Gods trouw, die sterker is dan al onze zwakheden. Wel, laten we kijken naar de figuur van Petrus. De handelingen van de apostelen maken melding van deze woorden van hem, dat het hem ten strengste verboden was verder te spreken in de naam van Jezus. Of het in de ogen van God juist is, u te gehoorzamen in plaats van God, oordeelt u zelf, wij kunnen niet zwijgen over wat wij gezien en gehoord hebben. Waar haalt Deze lafaard, die de Heere verloochende, zijn moed vandaan. Wat gebeurde er in het hart van deze man? De gave van de Heilige Geest. Het is een citaat uit een homilie van paus Franciscus die hij gaf tijdens het opdragen van de Eucharistie in het Casa Santa Marta op 18 april 2020. De diepste reden voor de moed van de christen is Christus. Het is de verrezen Heer die onze veiligheid is, die ons een diepe vrede doet ervaren, zelfs te midden van de stormen van het leven. De Heilige Vader hoopt dat de organisatoren en de genodigden tijdens de week van de ontmoeting een levend getuigenis zullen afleggen en zich de taak eigen zullen maken die in het programma van zijn pontificaat is aangegeven. Velen zoeken God heimelijk, bewogen door het heimwee naar zijn aangezicht, zelfs in landen met een oude christelijke traditie. De christenen hebben de plicht hem te verkondigen zonder iemand uit te sluiten. Niet als iemand die nieuwe verplichtingen oplegt, maar als iemand die deelt in een vreugde en wijst op een mooie horizon, op het feestmaal dat ons wacht. De vreugde van het evangelie brengt de moed en de vermetelheid met zich mee om nieuwe wegen te bewandelen. Men moet de moed hebben om nieuwe tekens, nieuwe symbolen te vinden die aantrekkelijk kunnen zijn voor anderen. Dit is de bijdrage die de Heilige Vader van de ontmoeting verwacht in het besef dat de zekerheid van het geloof ons op weg zet en het mogelijk maakt met iedereen te getuigen en in dialoog te treden. Door u deze boodschap toe te vertrouwen, excellentie, vraagt paus Franciscus u hem te gedenken in gebed en uit de grond van zijn hart zegent hij u, de leiders, vrijwilligers en deelnemers aan deze incontro van 2021. Ook ik wens het welslagen van dit evenement toe en maak van de gelegenheid gebruik om mijn grote eerbied te betuigen aan uw eerwaarde excellentie. Getekend kardinaal Pietro Parolin, de staatssecretaris van het Vaticaan. Toch wel een hele mooie, treffende boodschap die een beetje in het verlengde ligt van wat de paus heeft gezegd tijdens de catechese. Namelijk die ontmoeting met Christus, die staat helemaal centraal. Het is vanuit de ontmoeting met Christus dat wij de kracht en de moed ontvangen om werken van naastenliefde te doen. Dat maakt ook het verschil tussen een christen en een ander iemand, misschien met een andere ideologie of een andere strekking, die een goede daad doet. Wij doen het omdat we Christus beminnen en Christus ons bemint. Want Hij heeft ons als eerste gekozen. Hij heeft ons het eerst bemind. En wanneer wij goed doen aan anderen, dan is dat een antwoord op de liefde die wij ontvangen van God. En zo keert de liefde als het ware terug naar waar ze vandaan komt, de bron, die God zelf is. Mooie boodschap van paus Franciscus, gericht aan zij die dus samenkomen in Rimini. En dan wat droevig nieuws, de Poolse aartsbisschop van Warschau, die ook Palotijn is, Hendrik Hozer, die is op 78-jarige leeftijd aan de gevolgen van een besmetting met het coronavirus overleden. Van 2008 tot 2017 stond hij aan het hoofd van het Poolse bisdom Warschau. En daarvoor speelde hij als diplomaat van de Heilige Stoel een belangrijke rol in de heropbouw van de katholieke kerk in Rwanda. Hij was ook pauselijk gezant voor Medjugorje in Bosnië-Herzegovina, het heiligdom van Onze Lieve Vrouw daar. En op die manier verliest dus Medjugorje nu eigenlijk de pauselijke gezant die aangesteld was om vooral de pastorale zorg van de pelgrims die naar daar gaan te verzorgen en daarover te berichten aan het Vaticaan. De aartsbisschop werd in 1942 geboren in Warschau en verloor zijn vader op 2-jarige leeftijd tijdens de opstand van 1944 tegen de nazi's in Warschau. In 1966 studeerde hij af aan de Medische Academie van Warschau. En 2 jaar later trad hij toe tot de Palotijnen. En dat is een gemeenschap die gesticht werd door Vincenz Palotti. En Radio Maria, van onze kant uit, wij kennen de Palotijnen een klein beetje, omdat het ook een van hun huizen is, waar Radio Maria, wat betreft de Germaanse talen, zeg maar, dus alle Duitsstaligen, Nederlandstaligen, Vlaamstaligen, die dan in retraite samenkwamen in Duitsland, in Hoogaltingen, dat was in een huis van de Palotijnen. En hij is eigenlijk dus de overste van deze geestelijke familie. In 1974 werd hij tot priester gewijd en daarna studeerde hij tropische geneeskunde in Parijs en trok als missionaris naar Rwanda. 2 jaar na de genocide van 1994 zou de heilige paus Johannes Paulus II hem terug naar Rwanda sturen om er de katholieke kerk te reorganiseren. Daarbij gaf hij advies voor de benoeming van nieuwe bisschoppen voor 4 van de 9 bisdommen in Rwanda. Na zijn terugkeer naar Europa werd hij van 1996 tot 2004 overste van de Palotijnen in Frankrijk en België. En in 2005 werd hij als diplomaat naar Rome gehaald en werd hij benoemd tot titulair aartsbisschop. In 2008 werd hij aartsbisschop van Warschau-Praga. En zo verliezen we een belangrijke figuur ook, zeker wat betreft de rol die de aartsbisschop mocht innemen betreffende dus het heiligdom van Onze Lieve Vrouw in Medjugorje. En nu zal het ook een beetje afwachten worden wie de paus daarvoor zal benoemen. We kunnen hem zeker gedenken in onze gebeden. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. We hebben voor u nog de Vaticaanse hymne en enkele benoemingen die gebeurd zijn in de afgelopen dagen. Zo heeft de paus eerwaarde heer Attilio Nostro benoemd tot bisschop van Mileto Nicotera Tropea in Italië. En benoemde hij monsignor Valdemir Ferreira dos Santos tot bisschop van het bisdom van Penedo in Brazilië. En zo heeft u Radio Vaticaan voor vandaag helemaal gehad. We danken u voor uw luisterend oor en hopen dat u ook een volgende keer afstemt op Radio Vaticaan. Wij blijven ons best doen om u op de hoogte te houden van de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.